parce qu'il faut y aller.
Hallo, ja, hij doet het weer. Over internet gesproken, ik was pas ergens. Ik was klaar met de preek, ik ging zitten. En de geluidsman zei, het staat al op het internet. Nou, zo snel heb ik het nog nooit meegemaakt. Die deden dat gewoon van achteruit de zaal. Ik dank u allen hartelijk dat u nog even gebleven bent. En voor het grote aantal vragen dat ik mocht ontvangen van u. Sommigen hadden wat meer op het onderwerp betrekking dan anderen, maar vooruit. Zo'n eerste avond moet je niet te moeilijk doen. Dini, we zitten allemaal op jou te wachten. Nee hoor. De eerste vraag. Kunt u iets meer zeggen over de tekst uit Jesaja? God zal samen met ons richten. Nou, ik geloof niet dat ik die tekst vanavond genoemd heb. Dus iemand die dacht, ouder dan is er nou toch. Laten we die tekst eventjes... Volgens mij doelt u op een tekst uit Jesaja 1. Komt, laat ons tezamen richten. Maar dat betekent niet wat het betekent in 1 Korinthe 6. Wij zullen over de wereld richten of oordelen. De oude Engelse King James Bijbel die heeft hier Come let us reason together. Kom laten we samen redeneren. Waar het om gaat is dat de Heere God tegen zijn volk, zijn zondige volk zegt, kom laten we samen een rechtsgeding aangaan. Want ik heb een heleboel over jullie te klagen. Dus samen richten betekent hier samen een rechtszaak aangaan. Via social media zie ik regelmatig filmpjes of berichten die gaan over de huidige paus. Hij zou een wereldreligie aan het creëren zijn. Hoe denkt u hierover? Het is grappig, maar als je een bekend figuur bent, dan worden er de meest wonderbaarlijke dingen over je verteld. Ik kan u een aardige bloemlezing geven over mijzelf, die ik zo uit het internet kan plukken. Was zei een ongelovige vriend tegen mij, jongen, ik heb eens even op het internet gekeken, maar die christenvriendjes voor jou, die zijn ook niet zo netjes. Dus hij kreeg geen erg goed beeld, wel van mij, want hij kende mij, maar niet van mijn christenvriendjes, ja. Nou, die arme paus, ja, die heeft natuurlijk een heleboel voorstanders. En die heeft natuurlijk ook mensen die allerlei dit soort dingen zullen bedenken. Nou, als die wereldreligie inhoudt dat hij graag wil dat alle mensen christen worden op aarde, dan zal het wel waar wezen. Als u dat nou nog gezegd had van twee pausen terug, Johannes Paulus II, die een bijeenkomst heeft belegd destijds in Assisi van alle grote wereldgodsdiensten, leiders van wereldgodsdienst, om samen te bidden. Ja, daar zou ik nou ook niet zo gauw op het idee gekomen zijn. Samen bidden met mensen van alle wereldreligies. Maar bij deze paus heb ik dat niet waargenomen. Dus dit soort geruchten, tenzij dat er hele duidelijke aanwijzingen voor zijn, maar die zijn mij totaal niet bekend, die moet u laten zitten voor wat het is. Je kunt zo gek niet verzinnen of je kunt dat over mensen die bekend zijn wel ergens terugvinden. Het meest opvallende van deze paus is dat hij opkomt voor de armen. Als je aankomt, hoort dat die man aankomt in Amerika en als eerste een lunch heeft met de daklozen van die stad. Wauw, dan denk ik, dat zegt hij ook. In de eerste plaats wil ik kennis maken met de daklozen van New York. Dat is wel heel bijzonder. En zo zijn er veel meer dingen te doen. Maar ik ga hier niet de paus ophemelen en ik ga hem ook niet afkraken. Ik heb wat handen genoeg aan mezelf. Dat is de volgende. Ziet u in het aanstellen van de VN als wereldregering een teken van de eindtijd? Maar lieve mensen, er is niemand die de VN aanstelt als een wereldregering. En dat zal de VN ook nooit worden. Want de feitelijke wereldmachten, Verenigde Staten, Rusland, China, maar ook een aantal opkomende machten, die zullen dat nooit toestaan. Het belangrijke van de VN is, de ideeën daarvoor zijn al geboren na de Eerste Wereldoorlog, dat is: laten we als volkeren zoveel mogelijk overleg plegen om rampen, oorlog, zoveel mogelijk te verhinderen. En in dat opzicht heeft de VN in het algemeen een vrij goede rol gespeeld. Het was mede dankzij de VN op 29 november 1947 dat het besluit over het verdelingsplan van Palestina werd goedgekeurd, waardoor staat Israël mogelijk was. De VN is geen organisatie van heiligen, maar ze hebben een heleboel goede dingen gedaan. Er is niemand die verzint dat de VN een wereldregering zou zijn of zou worden. De enige die dat verzinnen, en ik weet toch niet wie de vraag gesteld heeft, dus ik kan het rustig een beetje hard zeggen, dat zijn profetische fantasten. Ze moeten per slot van rekening toch ergens kunnen aanwijzen waar die antichrist zit. Nou, dan is dat of de paus, dat is een beetje een traditionele opvatting, of, terwijl van de antichrist staat geschreven dat hij de vader en de zoon logent, en logend dat Jezus de Christus is. Nou, je kan van de pausen zeggen wat je wil, maar dat hebben ze nog nooit gedaan. Integendeel, daar zijn ze heel wat orthodoxer in dan heel wat protestant. Nou, en als het de paus niet is, dan is het de VN. En als het de VN niet is, dan was het vroeger het communisme, et cetera, et cetera. Dat is het grote verlangen. Of dan zijn het allerlei geheime organisaties, zoals de Bilderberg-conferenties. Maar ergens moet je dat kunnen aanwijzen. En die boekjes gaan als warme broodjes over de toonbank. Laat u niets wijs maken. Dit komt alleen maar op in de fantasierijke hoofden van sommige mensen. De VN is geen wereldregering en zal het ook nooit worden. Graag verheldering over Messiaanse Rijk komt voor nieuwe hemel en nieuwe aarde. En ook die woningen komen pas later om, maar dat zijn twee heel verschillende dingen. Wacht even. Ik heb net even het programma doorgekeken, want ik wist ook niet precies wat er allemaal kwam. En toen zag ik dat er ook een avond komt over het Messiaanse Rijk en over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus ik zou zeggen, bezit uw ziel in lijdzaamheid, wacht geduldig af. Als het voorjaar doorbreekt in Nederland, gaan we het ook over deze twee onderwerpen hebben. Maar wat ik zei was heel wat anders. Dus het is goed dat u toch vraagt. Ik maak een onderscheid tussen de tegenwoordige tijd. Dat is de tijd tussen, voor veel mensen, sterven en opstand. Theologen noemen die toestand status intermedius, de tussentoestand. Waar de Heer Jezus een tipje van de sluier oplicht in het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Die arme Lazarus die komt in de schoot van Abraham aan te liggen. De rijke man die komt in de Hades, niet in de hel zoals de Statenvertaling heeft. En de herziene ook. Ik heb ze nog zo over geschreven, maar ja, ze wouden niet luisteren. Ik heb echt nog een heel krachtig pleidooi gevoerd om dat misverstand eruit te halen. Niks. De hel komt later pas. Als ze straks voor de grote witte troon zijn geweest, al die goddelozen, dan worden ze naar de hel verwezen. Nu zijn ze in het huis van bewaring. Dat is ook niet prettig. Ik leid pijn in deze vlam, zegt de rijke man. Dus het is geen pretje. Maar het is een tussentoestand. Want de hel is pas als je het opstandingslichaam hebt ontvangen. Straks. Daarom zegt de Heer Jezus in Matthäus 10, vers 28, vrees niet voor hen die het lichaam wil kunnen doden, maar die de ziel niet kunnen doden. Vrees veel eer voor hem die en lichaam en ziel kan verderven in de hel. Maar als iemand sterft, dan wordt zijn lichaam, dat wordt begraven, wordt niet verdorven in de hel. Dat is pas als die straks opstaat uit de dood. Dus de tussentoestand is nu tussen het sterven en de opstanding. Als de Heer Jezus terugkomt. Maar het vaderhuis, daarvoor komt hij persoonlijk om ons te halen. Als ik plaats bereid heb, zegt hij in Johannes 14, kom ik weder en zal u ook tot mij nemen, opdat ook gij zijn mocht waar ik ben. Dus in die zin is daar nog niemand in het vaderhuis, want wij komen daar pas als hij zelf komt om ons te halen. Iemand anders stelde ook de vraag, als we overlijden komen engelen ons halen, wat mooi en troostvol, kunt u dit kort toelichten? Nou, dat komt uit datzelfde verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Ik zeg niet gelijkenis, want er staat helemaal niet bij dat het een gelijkenis was. Mijn vader kon altijd erg boos worden als iemand zei dat het een gelijkenis was. Een gelijkenis, daar komen geen bestaande figuren in voor, zoals Abraham. En ook het feit dat Nou ja, er zijn allerlei aanwijzingen. Er wordt in ieder geval niet gezegd dat het een gelijkenis is, doe maar. Maar in die geschiedenis en dat verhaal van die rijke man en de arme Lazarus, daar wordt gezegd dat als Lazarus sterft, dan komen de engelen en brengen hem in de schoot van Abraham. En dat vind ik een mooie gedachte. Laten we even aannemen, dat nog mag toch best, dat voor alle gelovigen zo geldt. Als je sterft, dan brengen de gelovigen jou, eigenlijk staat er niet je ziel, maar vooruit, dan brengen ze jou in het paradijs. De moordenaar aan het kruis zei, Heer, als u straks op zult staan uit de doden en u gaat straks uw Messiaanse rijk aanvangen, ik vertaal het nog even vrij wat u bedoelde, mag ik er dan bij zijn? Ja, de Heer Jezus wist dat dat nog wel 2000 jaar zou duren. En hij zei, dat is goed, dat mag, maar ik heb een mooie boodschap. Je zult vandaag al bij me zijn in het paradijs. Dus de plaats waar de gelovigen naartoe gaan als ze sterven, zou ik liever het paradijs noemen. U mag mij vertellen waar er één tekst in de Bijbel is staat dat ze naar de hemel gaan. Het zijn van die gedachten die iedereen altijd zegt. En dan staan ze stom voor eens te kijken als je dat nergens in de Bijbel ziet. Ik vertel graag het verhaaltje. Toen ik nog heel jong was, werd ik gebeld door een broeder die heel oud was. En zijn vrouw was net gestorven en hij zei, Willem, ik wil graag weten, hoe ziet het er daar in het hiernamaals uit? Nou, zegt hij, ik zeg, broeder, ik weet er maar 3 dingen van. Ik was nog echt een jong ventje. Hij zegt, wacht even, ik zal even een pen pakken en dan schrijf ik het op. Hij zegt, begin maar. Ik zeg, nou, Lucas 23 vers 43, we zullen bij Jezus zijn. Ja, ik heb het. Ik zeg, Filippenzen 1 vers 23, we zullen bij Christus zijn. Ja, ik heb het. 2 Korinthe 1 vers 1 tot 10, we zullen bij de Heer zijn. Ja, ik heb het. Verder nog iets? Ik zeg, nou, is dat niet genoeg dan? Ja, hij zegt, ik vind het prachtig. Maar verder is dus niks. Nee, ik zeg, nee. Als u een mooi lui-lekkerland wil, waar de gebraden haantjes in de mond vliegen, dan moet u moslim worden, want die gaan naar een fantastisch paradijs, zeg. Maar dan hoor je nooit over Allah. Is in de Bijbel is net andersom. Het mooie en het geweldige van die plaats is dat Christus daar is, dat God daar is. En we gaan dus naar de Heer. En verder weten we er niets vanaf. Maar we gaan, als de Heer Jezus terugkomt, krijgen we allemaal ons opstandingslichaam en dan brengt hij ons in het huis van zijn vader. Dan heeft hij al die woningen daar voor ons bereid. We krijgen allemaal onze aanleunwoning daar. Echt waar, want het is het beeld van de tempel. Zoals je die in Ezechiël vindt, dan vind je al die priesterwoningen, dat zijn allemaal aanleunwoningen. Allemaal een eigen woon. En zo zal het met ons ook zijn. We zullen als priesters bij de Heer zijn en daar allemaal onze eigen woning hebben. Dat is mooi. Nou, er zou natuurlijk veel meer over te zeggen zijn allemaal. Maar dat komt dan misschien nog wel eens een keer. Graag verheldering over, zal ik dat geloof vinden op aarde? Woord komt in de tekst niet voor. Persoon die dat geschreven heeft, dan hebt u geen goede vertaling. Het is toch wel handig als je een beetje van de grondtekst kunt. Maar er zijn goede vertalingen die het wel geven. Als u 30 vertalingen naast elkaar legt, dan heb je een handige site voor. Bible Gateway. Daar vindt u wel 50 vertalingen naast elkaar. En dan zult u zien dat een heleboel vertalingen, terwijl het in Engels nog veel moeilijker is om het lidwoord op te nemen, dat het er wel staat. Het staat er. En ik geloof dat het in dit geval, dat kan het lidwoord in het Grieks hebben, een aanwijzend voornaamwoord. Dus u weet wel, die dat. Sommige vertalingen zeggen, zoals deze hele goede Telos-vertaling van mij, die zegt, zal hij nog het geloof vinden op aarde? Niet zal hij geloof vinden, maar het geloof. En in dit geval kun je vertalen, zal hij dat geloof vinden. Namelijk het geloof van die vrouw. Want je moet het wel in het verband lezen. Ja, wat dat betreft ben ik streng hoor. Dan komt er weer iemand naar me toe en die zegt, ja, maar zo, de Bijbel, zal ik nog het geloof vinden? Ik zeg, waar staat dat? Ja, dat weet ik niet, maar dat moet ergens staan. Ik zeg, ja, dat is het punt juist. Wist u wel waar het stond, dan kon u het in het verband nalezen en dan zou u zien wat het betekenis is. Dit is een slechte gewoonte om met losse Bijbelteksten te smijten. Dat moest bij wet verboden worden. Het staat in Lucas 18, vers 8. Pal na die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter, die arme weduwe die haar recht wil. En dag en nacht, die man aan op de zeur, die man op straat loopt. Als hij thuis belt ze aan, ze sturen mailtjes midden in de nacht. Ze appt aan één stuk door. Ik wil mijn recht. En die man die wordt er helemaal tureluurs van. En die zegt tenslotte, oké, ik zal het doen. Nou, dan zegt de Heer Jezus, als nou zo'n man tenslotte toch bakstijl haalt. Hoe zal het dan zijn als Gods uitverkoren dag en nacht smeken? Zal hij niet en spoedig verhoren? En dan staat erachter, wel nu, als de Zoon des mensen komt, zal hij dan nog zulke mensen vinden die zo'n geloof hebben? Als je hoort wat sommige mensen voor opvatting hebben over het gebed. Ja, die zeggen, als je dat één keer genoemd hebt, dan hoef je dat... Ik weet niet, ik was vroeger bij een organisatie betrokken, ik noem geen namen. En dan stelde ik wel eens voor met mijn eenvoudige evangelische achtergrond. Zullen we een kringgebed doen? Kringgebed? Onzin. Als een van ons het genoemd heeft, dan is het klaar. Dan krijgt bidden zo'n formeel karakter. De Heer weet het eigenlijk toch wel, dus je zou net zo goed eigenlijk helemaal niet hoeven te bidden. Maar goed, laat een van ons het vermelden, dan hebben we onze plicht gedaan. Nou, nu zou ik zeggen, die tekst dag en nacht tot hem roepen. Maar daar hebben ze ook weer een tekst voor, Matthäus 5. Er zijn er die denken dat ze door de veelheid van hun gebeden verhoren worden. Zo. Elke ketter heeft zijn letter. Oude en heel ook trouwens hoor. Ik kan nog wel even doorgaan. Want de schrift is daar vol van. Bid onophoudelijk. Dankt in alles. Bid zonder ophouden. Voortdurend gebed en smeking. Het Nieuwe Testament is er vol van. Die heidenen, daar heeft de Heer Jezus het over, met hun gebedsmolentjes, weet je wel, zoals de Hindoes. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, eindeloos, eindeloos. Dat zijn heidense gewoon. Maar de hemel aanlopen. Ik vertel graag, mijn langste bid stond, die begon s'avonds om 6 uur en die eindigde s'morgens om 6 uur. 12 uur achter elkaar, dat was uiteraard niet in Nederland, dat begrijp je wel. 12 uur, dat was geen preek. Dus niet zoals met dankdag en biddag. Geen preek. Alleen maar bidden en lofprijzen. Bidden en lofprijzen. Of toen kon je even naar de wc of je kon even wat gaan eten. 12 uur is een hele tijd. Aan één stuk door. Wow. Waarom? Omdat die mensen geloofden in gebed. Omdat die mensen geloofden in lofprijzen. Dat is 24/7. In Kansas City was het daar niet de eerste... gebedscentrum waar ze dit gingen doen. 24 uur achter elkaar, 7 dagen lang. Jaar in, jaar uit. En dan gebeuren bijzondere dingen. En dan krijg je altijd van die halve theologen die zeggen, de Heere God kan het ook meteen doen als je bidt. Ja, dat kan hij wel doen, maar misschien wil hij dat wel graag als ik de Bijbel lees, dat we aanhouden in het gebed. Want hij wil gebeden zijn, zegt dat oude lied van Gerard ter Steeg. Veel gerust uw wegen, weet je wel. Hij wil gebeden zijn. De meest schokkende tekst staat in Ezekiel 22. Waar God zegt, ik had het volk willen redden. Maar ja, helaas, er was niemand die erom vroeg. Ja, lees het maar eens na. Een van de meest chockerende teksten in het Oude Testament. Ik kon geen voorbidder vinden die voor het volk in de bres wilde gaan staan. Met andere woorden, als er zo iemand was geweest... Dan had ik kunnen zeggen, ik antwoord op het gebed en ik doe het niet. Maar er was niemand die erom vroeg. Grote mannen God, die dicht bij God leefden, Abraham, Mozes, die hebben door hun gebed grote rampen kunnen afwenden. Want hij wil gebeden zijn. En de Heer Jezus vraagt, als de Zoon des mensen terugkomt, zal er dan op aarde nog zulke mensen zijn? Het antwoord luidt ja, meer dan ooit. Meer dan ooit. Er zijn nu al tientallen, misschien wel honderden van zulke gebedscentra in deze wereld. Het is heerlijk. De laatste jaren dat ik nog op de Evangelische Hogeschool zat, was gelukkig het klimaat heel erg veranderd. En hadden we, en dat was het initiatief van de jongelui, niet van de docenten, om een hele week van gebed te hebben. En ik probeerde er altijd 1 nacht bij te zijn. 1 nacht. En de mooiste dingen gebeurden altijd tussen 2 en 4. Spectaculair, hele school dom. Dan zit je daar met elkaar. Ik denk dat sommigen van u nog nooit zoiets beleefd hebben. Kan je leven veranderen? Dat is de mooie betekenis van deze mooie. Hij vraagt het ook aan ons vandaan. Zijn er nog mensen die zo de kracht van het gebed kennen? Zoals deze vrouw. Die aanhield totdat ze haar recht kreeg. Is het Mormoonse geloof een dwaalleer? Zo ja, kunt u dat toelichten? Wauw, moet je dat ook al toelichten? Als iemand een boek heeft, een zogenaamd heilig boek, dat minstens zo belangrijk is als de Bijbel, en waar het verschil van de Bijbel in ieder geval belangrijker is, dus het boek van Mormon, dat niets anders is dan een fantasieproduct van de 19e eeuw. Een mislukte roman. En daar een hele godsdienst op baseert. Met de meest absurde ideeën over God en Christus die regelrecht in strijd zijn met de Bijbel. Dan hou ik het daar maar bij. Want ik heb altijd een beetje moeite mee om af te geven op anderen. Maar u noemt dat nou zo, dat is mijn eigen schuld. Ik heb de Mormonen Jehovah's getuigen genoemd. Maar bij Mormonen is dat wel het duidelijkste van alles. En ik dacht, dan zou ik hier een vraag over. Ja, onlangs rookte ik. Raakte ik, sorry, ik wou zeggen roken. Dat is toch niet te geloven, zeg. Nee, ik zie het nu. Onlangs raakte ik ongewenst in een discussie met Jehovah's getuigen. Dat kan nooit ongewenst geweest zijn. Je had er eerder mee op kunnen houden. Ik besloot door te gaan. Waarbij mij verteld werd dat op grond van openbaring 22 vers 17 dat ik moest geloven in de bruid als een aparte godheid. Hoe zou ik dit kunnen weerleggen? Nou, eerlijk gezegd denk ik dat u dat verkeerd begrepen hebt. Dat kan ik me eigenlijk niet goed voorstellen. Dus ik ga het ook niet weerleggen. Het is de grote onzin die je me kan voorstellen. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat u dat goed begrepen. Stuur even een briefje naar de wachttoren. Of u dat goed begrepen hebt. Krijgt u weer zes aan de deur die het allemaal komen uitleggen. Wat wordt bedoeld met de draak in de openbaring? Nou, dat is toch makkelijk. Dat staat erbij. Openbaring 12 vers 9. De oude slang, de duivel, de Satan. Dat is de draak. De draak is de duivel. Openbaring 22, 20 vers 2, ook nog een keer. 12 vers 9, 20 vers 2. De draak is de duivel. Ah, dat zijn de makkelijke vragen. U gaf aan dat het trefwoord voor de 20e eeuw het koninkrijk is. Daarnaast gaf u aan dat de bruid klaargemaakt wordt om stralend voor de bruidegom te verschijnen. Volgens de huidige stroming van de Kingdom Now Theology zullen de christenen een steeds dominerende en heersende positie ingenemen. Hoe kijkt u hier tegenaan? Vroeger, dat wil zeggen vanaf de 4e eeuw tot zeg maar de 16e eeuw, waren de christenen, dat waren katholieken, en dat, vanaf de 16e eeuw kwamen er ook de protestanten bij, waren agiriast. Dat wil zeggen, ze geloofden niet in het toekomstig duizendjarige rijk. In Nederland is dat geloof sterk op zijn retour, maar het leeft nog steeds op allerlei plaatsen. Eigenlijk zou je beter moeten zeggen, gerealiseerd millianisme. Dat wil zeggen, ze geloven dat het duizendjarige rijk nu is. Dat veranderde in de 16e en vooral 17e eeuw. Toen kwamen er twee nieuwe stromingen op. En de belangrijkste aanvankelijk was het postgiliasme. Dat vandaag nog aan de rechterkant van de gereformeerde gezinte hier en daar verdedigd wordt. Willem van Vlastuin, professor van Vlastuin moet je tegenwoordig zeggen, van de AHK, is een vertegenwoordiger daarvan. Dat betekent na de wederkomst inderdaad nieuw hemel, nieuwe aarde, wat dat betreft niets nieuws. Maar voordat de wederkomst plaatsvindt, een heerlijke glorietijd van Gods kerk op aarde. Waarbij eigenlijk alle landen christelijke regeringen zullen hebben. Niet alle mensen zullen christenen zijn, maar er zullen wel overal christelijke regeringen zijn. En ik weet niet of die zover gaat als de Kingdom Now theologie in Amerika. Die gaan nog een stuk verder. En die zegt, al die christelijke regeringen die zullen de oud-testamentische wetten weer invoeren. Een soort sharia eigenlijk. Het lijkt me net zo eng als de sharia. Alle homo's worden gestenigd. Overspelers worden gestenen, of ze hebben daar misschien een mildere doodstraf voor, maar dat vind ik dan niet consequent als je het Oude Testament wil invoeren. Maar dat betekent in ieder geval, er komt een tijd voor de wederkomst, dus die wederkomst is nog heel ver weg dan, een tijd van waarin de kerk dominerend aanwezig zal zijn, een heerlijke glorietijd zal meemaken, zullen vele Israëlieten tot geloof komen, die zullen ook allemaal toetreden tot deze, tot die kerk. Die Joodse gedoe zullen ze dan allemaal opgeven. Ze kunnen dan geen loofhuttenfeest meer vieren natuurlijk. Ze worden allemaal lid van de christelijke kerk. En omdat Kingdom Now theologen allemaal gereformeerd zijn, zullen ze waarschijnlijk allemaal lid worden van de gereformeerde kerk. En dat zal dan een glanstijd zijn, want die katholieken moeten zich toekomen bekeren. Het is een hele enge leer, vooral in zijn meest extreme vorm, waar dus die christelijke regeringen de andere gelovigen, voor zover ze nog op aarde zijn, zullen onderdrukken. En ik weet niet of er dan nog plaats is voor evangelische mensen. Dat vraag ik me eigenlijk af. Voor katholieken zeker niet. Die zullen dus ook de doodstraf weer invoeren en al die enge dingen meer. Dat is totaal wat anders dan waar ik het over gehad heb. Ik ben zelf een aanhanger, althans nog wel. Want ja, al die dingen is allemaal ingewikkeld. Ik ben een pregiliast. Ik zal het u even kort uitleggen. Agiliasten geloven dat we nu in het duizendjarig rijk leven. Pre- en postgiliasten geloven dat het nog moet komen. De postgiliasten geloven dat het voor de wederkomst komt. En de pregiliasten geloven dat het na de wederkomst komt. Ken u het tot zover helemaal volgen? Heb je het helemaal opgeschreven? Als zij het kan volgen, dan kunnen jullie het allemaal volgen. Goed, dat waren de vragen. Heeft iemand nog een mondelingenvraag? Ga je gang, Henry. Volgens mij heb ik het dan verkeerd begrepen. Ik zal je vertellen waarom. Tenzij dat je postgiliast bent. Want de heer Jezus zegt, als ik plaats bereid heb. Het gaat over, even herhalen, over Johannes 14. Dat vaderhuis, daar komen we pas na het duizendjarig rijk. Maar de heer Jezus zegt, dan kom ik terug. En zal jullie bij mij nemen, opdat ook jullie zullen zijn waar ik ben. Dus daaruit maak ik op, dat als de heer Jezus terugkomt. Zullen wij onze verheerlijke lichamen ontvangen. De gestorven gelovigen zullen opstaan. Wij ontvangen hun verheerlijke lichamen. En daarmee worden we met het verheerlijkte, als verheerlijkte mens opgenomen bij hem te zijn vader. Eigenlijk denken heel veel christenen erop. Maar vaak is het misverstand ontstaan dat nu al de gelovigen in het vaderhuis zijn. Maar dat is geen groot gissing. Ze zijn bij de Heer. En dat is al genoeg. Maar niet, ik weet niet hoe je daarin komt. Kan je weten waar je dat vandaan hebt? Oh, geef het. Goed. Dan nog meer misverstanden die we uit de wereld kunnen helpen. Gaat u gang.
We hebben nu toch de 21ste eeuw, als ik het goed begrepen
heb. Nee, dat hebt u heel goed begrepen. Ja, maar dat bedoelde ik ook de 20ste.
Ja, maar dus nu is het anders.
Nee, nu zijn we de 21ste. Heerlijk, dat zijn de makkelijke vragen. Dat kunnen we wel gedaan. Nee, je kunt hoogst van mening verschillen of... Het nou begon op 1 januari 2000 of 1 januari 2001. Maar dat vroeg u gelukkig niet. In ieder geval, nu leven wij in de 21ste. Maar ik had het over de grote trefwoorden van de 20ste eeuw. En van de 19e eeuw. En zo kunnen we nog een tijdje door. Nog meer misverstanden. Wat heerlijk dat we zoveel misverstanden vanavond kunnen opruimen. Dus de 21ste... Mevrouw daarachter, u.
Ja,
dat is nee, ik hoor twee mevrouwen. Of niet? Nee, het was toch, u was het, ja, sorry.
Het is eigenlijk een misverstand, maar ik dacht, over de hemel, waar gaan we naartoe? Dat Jezus ook zegt, ik stijg op naar mijn vader en uw vader. En zit daar dan niet in vervat, dat je in God zal zijn?
Ja, kijk, u citeert een mooi tekst uit Johannes 20, ik vader op tot mijn vader en uw vader. Kijk, als iemand zegt, straks in de heerlijkheid zullen we hem in de hemel zijn, heb ik daar niet zoveel problemen mee. Als de Heer Jezus teruggekeerd is naar de hemelen, hij zit daar aan Gods rechterhand in de hemelen, dat schrijft Paulus in de Efeziusbrief, de hemelse gewesten. Als iemand zegt, hij is nu in de hemel, dat is zo duidelijk als wat. En als hij bovendien zegt, we zullen allemaal bij hem zijn, dan zullen we dus in de hemel zijn. Maar wat ik vooral wilde zeggen eigenlijk, is dat zo'n voor de hand liggende uitdrukking, dat als een gelovige sterft, dat hij naar de hemel gaat, dat je dat zo in die vorm nergens vindt. Je hoort, we zullen bij Jezus zijn, we zullen bij Christus zijn, we zullen bij de Heer zijn, en dat zal goed zijn, maar het is nog niet volkomen. De zielen onder het altaar en Openbaring 6, die roepen nog steeds, want dat is ook het volkomene nog niet. Kijk, heel veel christenen spreken over, dat zie je al bij John Bunyan in de Pelgrimsreis. Als je eenmaal over de doodsrivier bent gegaan, dan heb je het gehaald, dan ben je er, dan ben je in de hemel, dan is alles goed. En dan denk ik, dat is helemaal niet goed. We zijn daar zonder lichaam. Dat is nooit Gods bedoeling geweest. We zijn daar schimmen, zegt Jesaja 14. En, mensen, en als je zegt, de wederkomst dan. Ja, als je helemaal in de hemel bent, wat hebben wij dan om met de wederkomst te maken? Die denken echt, dat is het. En als je dat bereikt hebt, dan is alles goed. Maar wat doen de gelovigen in het paradijs, bij die daar met Christus zijn? Die wachten net als wij. Die Jezus zelf wacht. De schepping wacht. We zijn allemaal aan het wachten. Degenen die sterven, die wachten. Waarop? Dat ze het lichaam weer terugkrijgen. Ze wachten op het opstandingslichaam. En ze wachten ook op de komst van Christus. En daar willen ze graag bij zijn. En dan zullen ze met hun opstandingslichamen met hem regeren. Dus als je sterft en je bent bij de Heer, dan heb je het einde niet bereikt. Je bent in een prachtige tussenplek. Terwijl de wereld ten onder gaat, hebben wij althans een prachtig verblijf. Maar het is niet ons definitieve woning. En dat blijkt uit het simpele feit dat we ontlichaam zijn. Dat is niet Gods plan. Ons plan is dat we straks weer ziel, geest, lichaam allemaal verheerlijk zullen zijn. En dan zullen we met hem in de heerlijkheid delen. Dus ook de gelovigen in het paradijs doen hetzelfde als wij. Wachten. Meneer.
Twee dingen als het mag.
Ja, ik heb niets te vertellen hier, dus we gaan maar.
Eén ding is aansluitend even op dit wat u nu zei. Dat schoot me nu net binnen. Dat ik dacht, ja, maar in Korinthe spreekt Paulus over het ondeelbare moment waarop ons vergankelijk lichaam.
Ja.
Vooral in het onvergankelijk lichaam. Daar lees je niks over het wachten, zou ik zeggen. Dat is
het ondeelbare moment. Nee, natuurlijk niet. Dat staat toch niet in die tekst? Hoeft toch niet in die tekst te staan? 1 Korinthe 15 geeft antwoord op de vraag, wanneer krijgen we dat opstandingslichaam? Maar ik kan nog wel 1000 andere teksten noemen waar ik niet over dat wachten gesproken wordt. Je moet naar het totaalplaatje kijken. Waarom zou het per se in die tekst moeten staan? Die tekst geeft alleen maar antwoord in 1 Korinthe 15 op de vraag, hoe is dat nou met dat nieuwe lichaam dat we ooit krijgen? Nou, dat komt eraan, zegt Paulus. Want als straks de Heer Jezus komt in een ondeelbaar ogenblik, dan zullen onze lichamen vernieuwd worden. Of je krijgt een opstandslichaam, geweldig. Maar dat gaat niet over de tussentoestand waar we wachten. Dus het lijkt me een beetje onbillig om dat woord daar per se te moeten vinden.
Wat daar niet gesuggereerd wordt, ook niet, dat het dus kennelijk een fase is waarin je geen lichaam hebt. Je gaat namelijk van een vergankelijk lichaam komen naar een onvergankelijk.
Ja, maar dat is omdat we dan leven op aarde. Wij, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4, die krijgen in één keer, 2 Korinthe 5 legt dat mooi uit, er zijn er die worden ontkleed, dat is die leggen het lichaam af, en worden later weer bekleed als ze het lichaam ontvangen. Maar er zijn er ook die worden in één keer overkleed. Dat zijn degenen die nog leven als de Heer komt. Die hebben nooit het lichaam hoeven af te leggen. Hebben nooit een lichamelijke dood hoeven door te maken. Maar ontvangen onmiddellijk dat opstandingslichaam, dat verheerlijk lichaam. En nou het tweede punt.
Bekleed. Het tweede punt, dat gaat eigenlijk over het thema. De toekomst van de kerk. Aansluitend op wat ik hier eerder hoorde over Kingdom Now, theorieën en weet ik het allemaal, over waarin een wat glorieuze toekomst van de kerk wordt voorzien, heb ik vanuit het EVG eigenlijk meer de indruk dat we naar een situatie toe gaan hier op aarde, waarin de kerk juist veel meer in een situatie van onderdrukking terecht komt. Kunt u iets zeggen over hoe u daar kijkt?
Dat element heb ik terzijde gelaten, omdat je je kunt afvragen of er rechtstreeks Bijbels aanwijzingen zijn dat de kerk in de eindtijd meer verdrukt wordt dan in andere tijden. Maar dat zou op zichzelf best waar kunnen zijn. In elk geval kun je zeggen dat er in de 20e eeuw, en ik bedoel dus echt de 20e, meer gelovigen, ook in absolute getallen, meer gelovigen zijn omgekomen dan in alle eeuwen voor die tijd. Dat komt natuurlijk in de eerste plaats gewoon omdat er nog nooit zoveel christenen geweest zijn. 2,3 miljard, ik bedoel, er zijn tijden geweest dat niet eens de hele wereldbevolking zo groot was. Dus dat zijn er zoveel, maar nog steeds horen we van getallen, sommigen vinden het overdreven, maar van getallen van 170.000 christenen die elk jaar hun leven geven voor de naam van Christus. Sommigen zeggen dat die getallen een beetje overtrokken zijn, nou laten het dan 100.000 zijn. Dat is nog steeds onvoorstelbaar veel. En als je nu hoort, ook in de vluchtelingenkampen, hoe fanatieke moslims daar christenen met wie ze vaak onder één dak moeten verkeren, het leven zuur maken, dan zie je met name in dat deel van de wereld, maar dat geldt ook voor een communistische wereld als Noord-Korea, dat christenen op nog heel veel plekken verschrikkelijk vervolgen. Maar of dat meer zal zijn dan in andere tijden, dat lijkt me, ik weet niet of we daar direct een aanwijzing voor hebben. We hebben in alle tijden gezien, in de eerste eeuwen natuurlijk heel sterk, totdat Constantijn de Grote begin 4e eeuw het christendom aanneemt, dan lijkt er een tijd van rust te komen. Maar je ziet onder zijn regering al dat dan andersdenkenden die buiten de Rooms-Katholieke Kerk vielen verdrukt werden. Zoals de Donatisten en anderen. Dan gaan de christenen dus hun eigen medechristenen verdrukken. Maar verdrukking van de christenheid heb je in alle eeuwen gehad. Paulus schrijft in 2 Timotheus 3, alle die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Klaar, punt. Maar dat geldt voor alle tijden. Ik kan me niet zo gauw een tekst herinneren, maar het kan best zijn dat ik even over het hoofd zie. Of je nou aanwijzing hebt dat dat in de eindtijd sterker zal zijn. Het zou best kunnen, ik weet het niet. Misschien is het een middel dat God juist zal gebruiken om die kerk nog meer te laten bloeien. Want van de eerste eeuwen werd gezegd, het bloed van de martelaar is het zaad van de kerk. De kerk groeide juist tegen de verdrukking in. En soms heeft de kerk dat misschien wel nodig. Ik hoorde een paar jaar geleden, als ik dat nog even vertellen mag. Een paar jaar geleden, ik weet niet meer waar het was, helaas. Van een stelletje boeven met blinddoeken voor. Die de kerk binnenkwam met renners morgens om 10 uur. Met mitrailleurs in de handen. En zeiden, alle christenen worden over 10 minuten afgeschoten. Dus als u wilt maken dat u wegkomt, hebben u nog gelegenheid. Nou, 80% van de kerk rende naar buiten. Dan bleef 20% rustig zitten. En toen die 20% over waren, trokken ze hun bivakmutsen af. En lachten tegen de dominee en zegt, zo dominee, nou kunt u beginnen, de ware kerk is overgebleven. Ik heb sinds ik dat las mij al afgevraagd, wat zou ik nou gedaan hebben? Ik weet het niet. Ik hoop niet dat ik ooit zal moeten meemaken dat de proef op de som komt. Maar het is wel heel erg moeilijk. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel christenen door de eeuwen heen die in zo'n situatie zijn geweest. Meneer, u hebt het laatste woord vanavond.
Ik vraag me af dan, Christus komt beter als alle volken met het evangelie bereikt zijn.
Ja.
Maar alle mensen die nooit het evangelie gehoord hebben.
Maar het punt is, kijk, je kan niet zeggen dat elke individuele mens op aarde het evangelie gehoord zal hebben. Maar wel alle volkeren op de aarde, dat is de gedachte erachter. Alle volkeren op aarde zullen het gehoord hebben. En onder al die volkeren zullen er ook bekeerlingen zijn. Dus er zit niet de garantie in dat elke Chinees in China het gehoord heeft. Hoewel in China elke dag, zegt men, 25.000 mensen tot geloof komen. Dat is heel wat. En ik zal niet zeggen dat elke volkstam in Afrika het gehoord heeft. En elke Indianenstam in het Amazonegebied. Die garantie is er niet. Maar wel dat alle volken het gehoord hebben. En dat denk alleen al aan de middelen die er momenteel zijn op van korte golfcenters. Onvoorstelbaar bereik. Niet alleen Transworld Radio, maar ook The Voice of the Andes en andere organisatie. Die heel wat mensen die nog in een redelijk primitieve stadia leven, maar wel over radio's beschikken. Dat die op die manier het evangelie kunnen horen. En door de feedback die we krijgen, weet men hoeveel mensen in dat soort streken waar het evangelie nauwelijks kan doordringen, daardoor toch horen via de radio. Dus nee, elk individueel mens kunnen we niet garanderen. Zelfs geldt het voor Nederland natuurlijk. Er zijn nu al hele horden mensen in Nederland waarvan je echt kan zeggen, ze hebben geen flauw idee wat het evangelie inhoudt. Maar wel dat alle volken, inclusief Nederland, het evangelie gehoord zullen hebben en dat er overal gelovigen zullen zijn. Toegewijde geloven, niet meelopen. Dus dat is het enige wat. Dit was de laatste vraag, mevrouw. En ik stel voor dat u de allerlaatste vraag stelt. Wacht even.
Ik heb er inderdaad een vraag die mij horen zou kunnen zeggen. Zij die niet het evangelie nooit gehoord hebben.
Ik begrijp de vraag.
Ik geloof dat God genadig is, dat maar rechtvaardig is.
U geeft zelf al een antwoord, ga verder.
Maar ben ik heel erg nieuwsgierig van ja, hoe u daar ook over denkt en hoe we dat op de Bijbelse gezonde manier kunnen beantwoorden. Want er zijn heel veel uitspraken die het ene aangewezen is of weer het andere aangewezen is. Deze zit eigenlijk maar rechtstreeks naar de hel en dan.
Zodat ze hier beginnen en dan gaan ze naar de hel.
Ik
begrijp de vraag.
De verwarring daarin.
Ja, ik begrijp
de evangelisten.
Wat zegt u?
De verwarring daarin, ook onder de
evangelisten. Ja, maar ik probeer al de hele tijd de vraag te beantwoorden. Er zijn natuurlijk christenen die er heel makkelijk bij zijn. Die zeggen, als je het evangelie niet hebt aangenomen, ga je verloren. Ja, maar als je het nooit gehoord hebt, doet er niet toe. Je hebt het niet aangenomen, je gaat verloren. Nou, dat is helemaal niks. Dat lijkt me helemaal niks. Dan ben ik helemaal met u eens. Hoe kun je nou voorstellen dat God zo tegen mensen zou zeggen, je hebt de evangelie niet aangenomen. Evangelie, wat is dat? Heb je nooit gehoord. Doet er niet toe, je hebt het niet aangenomen, verloren. Nee. Nee, we hebben twee belangrijke dingen. In de eerste plaats in Romeinen 1, het getuigenis van de schepping. Daar gaat Paulus ervan uit dat iedereen die een beetje verder kijkt dan zijn neus lang is, moet weten achter heel deze wereld, daar moet een intelligentie, een godheid schuilgaan. Ten tweede heeft God aan elk mens het getuigenis van het geweten meegegeven. Dat vind je in Romeinen 2. Zodat elk mens kan weten, ik ben niet altijd zoals ik eigenlijk zou moeten zijn. En als er een God is, dan kan die daar ook niet onverschillig tegenover staan. Bovendien weten we uit alle geschiedenissen dat de mensen het verhaal van de zondvloed bewaard hebben onder alle mogelijke volkeren, zodat ze ook nog kunnen weten dat God de zonde niet over zijn kant laat. Als die drie dingen er zijn, je weet van een God, je weet van eigen zonde, je weet van een God van oordeel, is dat voldoende om je te verootmoedigen voor God. En als zulke mensen zich verootmoedigen voor God, dan weten ze het evangelie niet, want dat kunnen ze, weten ze niet. Maar God zal zulke mensen genadig zijn. Maar dan moet ik twee dingen bij zeggen. In de eerste plaats, zoiets zal nooit omgaan buiten het werk van de Heilige Geest. Maar ik geloof dat de Heilige Geest dat doet. We horen ook wel eens van zendelingen die op een plaats zijn aangekomen waar de mensen al helemaal voorbereid waren door de Heilige Geest. Ze hoefden alleen met het evangelie te horen, al het andere was al kant en klaar. Je goot het erin, ze waren er helemaal klaar voor. En het tweede is dat als zulke mensen behouden worden, het nooit buiten het werk van de Heer Jezus omgaat. Dat kennen ze niet, kunnen ze ze ook niet in geloven. Maar als God hun genadig is, dan zal hij dat alleen kunnen zijn op grond van het werk van de Heer Jezus. En in die zin is God veel genadiger dan sommige mensen denken. Wij worden allemaal beoordeeld naar het licht dat we hebben. Hoe meer je van God en van de Bijbel weet, des te zwaarder word je erop beoordeeld. En degene die het minste weten, zullen dus ook het minst streng beoordeeld worden. En als je niet meer weet dan het getuigenis van God in de schepping en het getuigenis van je eigen geweten, maar je handelt daarnaar, dan zal God je genadig zijn. Maar dat is alleen maar mogelijk op grond van het werk van de Heer Jezus. Want niemand wordt behouden buiten dat werk om. De vraag is wel of er veel van dat soort mensen zullen zijn. Want het is natuurlijk best denkbaar dat als er zulke mensen op aarde zijn, dat God op een of andere manier verzorgt dat ze toch het evangelie horen. Dus het is wat dat betreft een beetje theoretisch. Want we weten niet of er zulke mensen zijn. We weten wel dat sommige mensen al helemaal door de Heilige Geest zijn toebereid en dan het evangelie alsnog horen. Dus voor de rest is het een beetje een theoretisch verhaal. Want we weten niet of zulke mensen er zijn. Maar er is geen enkel mens, zegt Paulus ook in Romeinen 1 en 2, zonder verontschuldiging. Niemand kan zich verontschuldigen. Niemand kan zeggen, ja, maar ik wist niet. Dan zei de Heere God, C.S. Lewis schrijft ergens heel mooi, het enige wat God dan hoeft te doen is de bandrecorder af te spelen. Toen had je nog bandrecorders. Maar in de hemel zijn ze intussen ook op andere apparatuur overgegaan. Maar dan zal God alleen maar de bandrecorder hoeven af te spelen waarin je een oordeel gaf over hoe andere mensen moeten zijn. En God zei, kijk eens wat je hier zei. Dat zei je toen over een ander. En toen zei je dat over. Dus je wist heel goed hoe anderen moesten zijn. Nou, ik ga jou nou beoordelen naar het oordeel dat jij over al die andere mensen hebt gegeven. Dat vond ik zo knap, zoals je zo ongelooflijk veel knappe inzichten bij C.S. Lewis terugvindt. Want hij zegt, al die mensen wisten dus precies hoe een ander moest zijn. Dus hij zal hen veroordelen niet naar zijn normen die mensen nooit gekend hebben. Want ze kenden God niet, ze kenden de Bijbel niet. Oké, zegt God, dan zal ik je laten zien dat je mijn normen heel goed kende. Ook had je nog nooit van mij gehoord. Kijk maar hoe je andere mensen beoordeelt. Nou, naar die normen zal ik jouzelf beoordelen. En dan begrijpen dat woord van Paulus, er zal niemand zijn die zich zal kunnen verontschuldigen. Niemand. En dit was echt de allerlaatste vraag. Maar wij hopen, wanneer is het, Jan Willem? Over 4 weken of zo? Dan pas. Gekke getal, 11 november. Daar doen we ook niks aan. Maar daar staan we allemaal boven. Sint Maarten! Wordt dat hier gevierd? Wordt hier niet gevierd. Kunnen we rustig dus komen. Oké. Zullen we samen de avond afsluiten met gebed? Heere God, dank u wel dat u ons uw woord hebt gegeven. Wat zijn we ongelooflijk rijk daardoor. Als we dat woord gaan onderzoeken, wat u allemaal te zeggen hebt over kerk en over onszelf en over de geschiedenis van de christenheid en over de eindtijd en over de dingen die nog staan te komen. Heer, geef ons dan het inzicht en de wijsheid van uw Heilige Geest om dat allemaal goed te verstaan. We hebben daar vanavond een poging toe gewaagd met z'n allen. Dank u voor alle goede vragen en de goede bespreking die we mochten hebben. Heer, help ons om dat allemaal te verwerken. Niet alleen maar met ons brein, zodat het allemaal een beetje op zijn plek valt. Maar bovenal ook geestelijk, dat het een plek krijgt in ons hart en in ons leven. Dat we ook zulke mensen mogen worden die uitzien naar uw komst en daar naartoe leven. En als bidders en aanbidders door dit leven gaan. Als mensen die u toegewijd dienen. Als dienstknechten die op hun Heer wachten wanneer hij terugkomt van de bruiloft, zoals Lucas het zegt. Heer, zegen ons zo. We danken u voor deze avond, voor het samen zijn, voor de velen die gekomen zijn. Wil ons nu allen ook weer bewaren en veilig thuisbrengen. En wil ons een volgende keer, als u het ons nog vergunt, in uw goedheid en genade weer in gezondheid samenbrengen. Om ons opnieuw te buigen over uw loven en prijzen, uw heerlijke naam. Amen. En ik herinner me dat de volgende keer het gaat over de toekomst van Israël. Dus dan verwachten wij u allen weer terug.